geloven. Nou, Romeinen 4, er zijn hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 5. We hebben het over Abraham gehad. En die werd gerechtvaardigd door het geloof. En dat geloof geen werk is, vers 5. En God rechtvaardigt de goddeloze. Die niet werkt, maar gelooft in hem, die goddeloze rechtvaardigt. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardig. Daar hebben we het vorige keer over gehad. En Abraham werd, die heeft, in het vlees heeft hij niks gekregen natuurlijk. Nee, ja, Ismaël, maar daar ging de belofte niet. God zegt, nee, ik moet het in jou doen. Dus als jij niks kan, Abraham, nou ja, Abraham en Sarah, die kon natuurlijk geen kinderen meer krijgen. Kijk, en toen kreeg hij die zoon. En daar heeft God het in hem gedaan. En Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En wat geloofde hij toen? Nou, niet Christus stierf voor zijn zonde, maar geloofde dat hij keek naar de sterren des hemels en dat hij zo'n groot nageslacht zou krijgen. Je ziet hier, dus waar gaat het om? Dat je God gelooft op zijn woord, te alle tijden. En dan rekent hij jou dat tot rechtvaardigheid. Maar we hebben een voortschrijdende openbaring, dus steeds meer en meer wordt er geopenbaard in de Bijbel. Dus je komt nou, door dat geloof van Abraham, wel dat hij geloof had in wat God zei, maar wat hij geloofde, ja, daar word je nu natuurlijk niet door gerechtvaardigd. Dat snappen we allemaal. Nou, Abraham was natuurlijk in onbesneden staat. En hij geloofde het. En dan gaat Paulus nu David erbij halen. En ja, Abraham is natuurlijk heel belangrijk voor het volk Israël. En David ook. Want Matthäus 1 begint met het geslachtsregister van Adam, of van Abraham en van David. En David is natuurlijk een beeld van de koning. Uit hem zal ook de koning voortkomen. Christus. En David is besneden en onder de wet. Dus gelijk ook David, vers 6, de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken. Zie je, dat gaat weer over de toerekening. Want daar hebben we het ook over gehad, hè? Dat je de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Je kan het niet verdienen, maar het wordt je om niet toegerekend, uitsluitend door het geloof alleen. En dan ziet jou God jou ook altijd als rechtvaardig. En ook David, ja, die getuigt daarvan, want die heeft het ervaren. Terwijl hij onder de wet was. En hij was besneden. En het was zeker geen voorbeeld van rechtvaardigheid zonder de werken, David. Ja, want we weten wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij allemaal moest doen. Hè? Dat was onder de wet. Dus moet je werken doen, toch? En, nou ja, God, gelijk ook David de mens, zalig spreekt, welke God rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Dus ja, we weten, onder de wet was er ook geloof nodig. Hè? Je wordt uit de besnijdenis in 3 vers 30, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof. Geloof is de bron voor alle werken die je moet doen dan. Dat was bij de besnijdenis onder de wet. Wij door het geloof. Maar geloof alleen, Christus die voor mijn zonde is opgestaan. Punt, kon niet gedoopt worden. Ja, ik word gedoopt door de Heilige Geest, maar niet met water. En ik hoef niet, ik hoef niks, ik moet alleen geloven. Een groot verschil, ja, dat is door het geloof. En als we dit komt uit de psalm. En hij zegt daar, ik lees ook verder in vers 7, zeggende, maar, en dus hij spreekt de mens zalig. Welk God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken. Zeggende, dus dan zegt hij het in Psalm 32, gaan we zo meteen heen. Zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heer de zonde niet toerekent. Nou ja, natuurlijk, als jouw zonden niet toegerekend worden en zijn vergeven, dan ben je natuurlijk gered. Maar als we daar naar de Psalm gaan, dan zien wij dat daar staat, Psalm 32, vers 1, 2, gelukzalig. En gelukzalig, dan ben je gelukkig, omdat je zalig bent. Snap je? En in het Engels staat er blessed, gezegend. En dat zien wij hier in Psalm 51 vers 3. En dan zien we David die onder de wet is. En in Psalm 51 heeft hij, dat is dus als hij bij Bathsheba die zonde gepleegd heeft. Overspel. En dat haar man, dat hij gezorgd heeft dat hij gedood werd. Overspel en moord. En David, die weet inmiddels van de profeet Nathan in vers 2, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Batseba was ingegaan. En dan zie je dus de negatieve emotie. Want dan hoor je dus, gij zijt die man, dus je bent schuldig onder de wet van overspel en van moord. Dus wat is de reactie van David? Hij is bang, hij weet, ik ben schuldig, hij schaamt zich, dat wil zeggen, ik ben niks waard voor God. En dan zie je de onzekerheid. Kijk in vers 3. Wees mij genadig, o God. Zouden wij dat zeggen als wij iets hebben gedaan? Nee. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Wij weten dat onze overtredingen zijn uitgedelgd, toch? Dat weten wij. En kijk in vers 11 wat hij daar zegt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En dan zegt hij ook, verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw Heilige Geest niet van mij. Dat kon namelijk. Maar David had Heilige Geest, maar de meeste gelovigen in die tijd hadden Gods Geest niet. Maar, dus die kon dat dan niet zeggen, maar wel, verwerp mij niet van uw aangezicht. Dat is iemand die onder de wet is, ja. Onzekerheid. Ze hadden de vrezen des doods. Hebreeën 2 vers 15 spreken over de vrezen des doods doordat je onder de wet bent. En waar komt het allemaal vandaan? Omdat de wet is het systeem. Als je mij gehoorzaamt, dan zal ik je zegenen. En als je me niet gehoorzaamt, dan zal ik je vloeken. En God komt op de berg naar beneden en die zegt dat tegen Mozes in Exodus 19... En dan zullen jullie mijn eigendom, als je mijn verbond houdt, als je mijn inzetting houdt, dan zal ik je zegenen. En Israël zegt, ja, we zullen het allemaal doen, zeggen ze dan ook. En later zegt, en dat is misschien mooi om te kijken naar Exodus 20, de motivatie van iemand onder de wet om niet te zondigen. De motivatie, kijk in Exodus 20 vers 19... In vers 18 zie je al het volk zag de donderen en de bliksem en het geluid der bazuin en de rokende berg. Dat is dus de Sinaï, hè? De Sinaï is een gebied en is ook een berg daar. De berg Horeb. Toen het volk zo zag, kijk, werden ze natuurlijk bang. Weken ze af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen en dat God met ons niet spreekt opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vreest niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht. Hij test u. Kijk, en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn dat gij niet zondigt. Dus de reden om niet te zondigen onder de wet is, de motivatie is vrezen, angst. Want als ik ongehoorzaam ben, als ik zondig, dan haal ik de toorn over mij. Zie je? Nou, verplaats je even in David hoe hij zich voelde. Een gevoel, hè? Ik ben schuldig. Hij wordt bang. Ik heb gezondigd. En nu wacht mij de straf van de wet. En Paulus zegt tegen ons, wij kennen die vrezen toch niet? Wij hebben de vrezen des doods niet van onder de wet. Wij hebben niet de geest van, wat zegt hij? En door mij nog, de geest der dienstbaarheid ontvangen. Maar de geest van de aanneming tot kinderen, waardoor wij zeggen, Abba Vader. Ja, wij hebben de geest van de aanneming reeds tot van zonen. Maar als wij natuurlijk opgehaald worden, dan krijgen we ook dat nieuwe lichaam. Maar wij hebben reeds de geest daarvan al. Dat wij in zijn plan, als volwassen zonen van hem, in zijn plan mogen deelnemen op deze wereld. Dat is mooi. Wij kennen dus niet de angst. Want wat is bij ons de zonde, heeft bij ons geen oorzaak meer, toch? Waarom niet? Want wat doet zonde kennen in ons? Wat doet zonde in ons kennen? Dat het gaat groeien. Dat we gaan zonden. De wet. Ja, precies. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder genade. Dus genade doodt de zonde. Dus zorg dat je bij de leer van genade blijft. Zorg dat je op de genade georiënteerd bent en niet de wet. En die oorzaak is weggenomen. Want in 1 Korinthe 15 zegt hij ook, de kracht van de zonde is wat? Is de wet. En de wet, ja, weet je, het spuit en krijgt elke keer een gif in ons, ja. Waardoor wij, ja, vergiftigd worden eigenlijk. Dat is wat de wet doet. En die werkt op ons. Nou, Maar David, ja, die zit wel onder de net. Dus ja, en daarom heb je ook natuurlijk de offers, zodat ze in ieder geval tot verzoening en vergeving kunnen krijgen. Maar niet die zekerheid die wij hadden. Hebben, maar dat moet wel goed zeggen. Dus als je kijkt in Psalm 31 vers 1 en 2. Want dat is, kijk, dit is dus ook naar aanleiding van de zonde met Batseba. Maar wat David in Romeinen citeert van David. Zalig is hij. Kijk, zien we hier in vers 2, hoofdstuk 32, Psalm 32 vers 1. Kijk, wel geluk, zalig is hij. Dat is niet hetzelfde als zalig, gered van de eeuwige dood. David beschrijft hier gelukzalig. Dat betekent dat je gelukkig bent vanwege de zaligheid die je hebt gekregen. Dus het is een uitvloeisel daarvan. Ik weet nog wel dat ik hoorde, dat ik wist dat ik gered was. En toen werd ik heel gelukkig. Daar werd ik heel blij van. En David zien we hier eigenlijk hetzelfde. Kijk, wel gelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Wel gelukzalig is de mens die de Heer de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Daar beschrijft hij de blijdschap van vergeving, maar niet hoe je gerechtvaardigd wordt. Nee, want hij heeft, kijk, in vers 1 heeft hij gehoord van David, van Nathan. Laat ik het zo zeggen, kom ik zo op. Dus hij beschrijft de blijdschap van de vergeving en van de rechtvaardiging. Hoe je gerechtvaardigd wordt, ja, dat lezen we natuurlijk uiteindelijk bij de apostel Paulus. Want hoe was het bij hun in die tijd onder de wet? Dan krijg je dat systeem dat je hebt gezondigd en je moet er gelijk mee gaan afrekenen. Je moet het gelijk gaan belijden, bekendmaken en de vergeving vragen. En de offers brengen. Kijk, dat zie je dus hier staan. Je gaat dus in vers 3, kijk. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sop werd veranderd in zomerdroogte. Dat was zijn emotionele staat. Schuld. Hij had schuld. En dan, mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En kijk, en gij gaf de ongerechtigheid mijn zonde. Dat is zoals het onder het systeem van de wet gaat. Je beleidt het, je doet de offer, je ontvangt vergeving om in de gemeenschap van God te blijven. Nou, wij weten bij ons, wij zijn altijd in de gemeenschap van God. Wij zijn geroepen tot de gemeenschap van zijn zoon, we zitten er altijd in. Dus je hoeft nooit te bidden, oh Heer, vergeef me alstublieft, ik maak het allemaal bekend, zodat ik in die gemeenschap blijf, want anders word ik eruit gegooid. Nee, maar bij David was dat wel zo. Dat was absoluut zo. Met andere woorden, ziet hij de blijdschap, dat hij weet dat hij vergeving heeft, dat hij rechtvaardig is. Dat is die blijdschap. En dan zie jij het verschil met hun, met ons. Ziet hij de positieve emotie, hè? Dat hij weet dat hij vergeven is. Net zag je, oh Heer, neem het niet weg van mij, verberg uw aanzicht niet van mij. En hier hoort hij van Nathan, dan gaan we zo zien, dat de zon hem vergeven is. Wauw, nou dan is hij blij. En dat beschrijft hij hier. Dat beschrijft hij hier. Maar je ziet hier dus ook, zij hadden geen constante wetenschap, geen constante kennis van de blijdschap van de vergeving. Nee. Wij hebben natuurlijk altijd kennis dat al onze zonden vergeven zijn. Dat kenden zij niet. Dat moest elke keer opnieuw. Dus daarom krijg je dus dit, emotioneel gezien. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Dat systeem. Wij kennen dat niet. Wij zijn altijd in de, tenminste als je de boodschap van genade kent en begrijpt, dan weet je, ik heb altijd de blijdschap van vergeving. Ik weet, mij is de gerechtigheid Gods toegerekend. En ja, en als je hier ziet in Psalm 32 vers 1 en 2, dan zie je dus heel duidelijk dat iedereen zal dit ervaren, want daarom gebruikt Paulus het ook, zal dit ervaren die de genade en de toegenekende rechtvaardigheid ontvangt. Die zal, ik weet nog goed dat ik tot geloof kwam en ik las even Psalm, ik dacht, het gaat over mij. Het gaat echt over mij. Dat dacht ik echt. Want ik had precies hetzelfde ervaren als wat ik hier las. Precies dezelfde blijdschap. Kijk, het verschil is, bij David gaat het hier over twee zonden. over overspel en moord. Dat hem dat niet toegerekend wordt. Bij ons is het blijdschap over al mijn zonden. Dus ja, die blijdschap die hij beschrijft, van dat hij weet dat het hem niet toegerekend wordt, dat kent iedereen die dat ook heeft meegemaakt. Ook in deze bedeling der genade zie je dat, over alle zonden. Kijk, gaan we mee naar 2 Samuel 12 vers 13, dat is even een stukje terug, 2 Samuel 12 vers 13, en dat is het moment waar het gebeurt. En naar aanleiding daarvan heeft David, hou je vinger trouwens bij deze psalm nog even, 2 Samuel 12 vers 13. En dan zie jij, nou, ik hoop dat jullie het verhaal in ieder geval kennen, maar kijk, toen zei David tot Nathan, toen hij dat hoorde van Nathan, hij had al die tijd dus verzwegen, komt Nathan, door God gestuurd, en die ontmaskert hem. Ja, dat hij overspel heeft gepleegd en een moord heeft begaan. Toen zeide David tot Nathan, toen hij dat hoorde, kijk, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zeide tot David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Kijk, gij zult niet sterven. Gij zult niet sterven. En dan zie je die psalm wat hij schrijft. Is die blij? Is die blij? Dat het dit, normaal gesproken had hij natuurlijk gesteinigd moeten worden. Koning David. De wet die kent geen aanzien des persoons hoor. Er was geen vergeving voor dit soort zonden. Alleen in vers 14. Nochtans, terwijl gij door deze zaken de vijand des Heeren grotelijks heeft doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. We gaan terug naar Psalm 32. Dus hij heeft inmiddels een zoon. Hij heeft inmiddels een zoon, ja. Dus David hoort het van Nathan. Hij heeft overspel gepleegd met Batsheba. En dan wordt hem niet toegerekend. Maar hij heeft inmiddels een zoon. Dus hoeveel tijd is er minimaal overheen gegaan toen Nathan naar hem toe ging? 9 maanden minimaal. Overspel gepleegd. Hij heeft altijd niks gezegd. Komt Nathan. Maar de zoon die jij hebt, die zal sterven. Dus het is minimaal 9 maanden, misschien is het al een jaar geweest, dat David dit heeft gedaan en daar al die tijd mee heeft gelopen. Je weet wat het geweten doet, hè? En dan zie je Psalm 32 en dit gaat dan over daar. Maar ik dacht ook bij mezelf, ja, inderdaad, ik wist ook, ik was schuldig. En ik was uiteindelijk helemaal aan het eind van mijn Latijn toen ik iemand mij vertelde dat Christus stierf voor mijn zonde, moest ik het aannemen. En dat ervoer ik ook precies, kijk, in vers 3. Ik geloof namelijk dat is in die 9 maanden, heeft David daar dus, heeft hij dat altijd verzwegen voor iedereen. Of in ieder geval niet aan God bekendgemaakt. Hij dacht er misschien maar weg te komen, maar had natuurlijk ook al geweten. Wat staat hier? Toen ik zweeg werden mijn benen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdood. Met andere woorden, emotioneel was hij helemaal in geen blijdschap, in een dip. Waarschijnlijk geen blijdschap. Kijk met mij in Psalm 51 vers 14. Dat gaat over hetzelfde geval, hè? Psalm 51 vers 14. En wat zie je wat hij daar zegt? Dus dan zit hij in de situatie, in die emotie, dat hij weet, tegen u vers 6 heb ik alleen gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zeker. Maar wat zegt hij in vers 14? Geef mij weder de vreugde uw heils. Zie je? Hij is zijn vreugde kwijt. Al die maanden. Nadat hij die daad gedaan heeft. Je kan een overspel plegen natuurlijk. Maar je weet dat je schuldig staat. En hij is zijn vreugde kwijt. En geef mij weer terug de vrijmoedige geest die dat hij mij weer gaat ondersteunen. En even kijken, waar staat ook weer? Gij hebt. Even kijken hoor. Vers 17. Oh ja. En dan zegt hij, Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Waar lezen wij dat David de lof verkondigt van God? In de psalmen. Dus ik denk in die 9 maanden tijd, ja, dat hij zijn hand, de hand van God drukte op hem. Hij had last van zijn geweten natuurlijk. Zijn vreugde was weg. En de Heere heeft ook zijn lippen niet geopend al die tijd. Want God sprak via David, via zijn lippen. En hij schreef het op. En hij zegt daarom ook, open mijn lippen, zodat mijn mond uw lof voor je gaan verkondigen. Nou, en nou hoort hij door van Nathan, het is je vergeven. En het wordt hem niet toegerekend. En dan zegt hij, wel gelukzalig is de man die hem de zonde niet toegerekend wordt door God. Hij ervoer dus de blijdschap van die vergeving. Nou, ik denk, ja. Als ik aan mezelf denk, aan die tijd dat ik wist dat er bij mij ook vergeven was. Kijk, sommigen zijn heel geleidelijk. Hè? Jij bent ook in het geloof gewoon opgegroeid. Je hebt de Heer een keer aangenomen. Het is geen enorme bekering geweest. Dat is zo. Is aangenomen, je bent erin geleerd. Maar ik heb een moment gehad, en ja, jij ook. Een moment dat je in de tijd had, dat ik wist, ik ben schuldig. En dan opeens weet je, mijn zonden zijn vergeven. En ervaar je exact hetzelfde wat hier staat. En daarom gebruikt Paulus hem als voorbeeld. Als we terug naar Romeinen 4 gaan. Romeinen 4. David besneden onder de wet. Ja. Ja. Hij was schuldig. En hij krijgt de rechtvaardigheid. Voor wat? Om niet. Had hij het verdiend? Absoluut niet. Absoluut niet. En zo is David dan ook een voorbeeld voor ons, ja. En voor iedereen. Niemand die verdient het om rechtvaardig te worden. Je kan alleen om niet gerechtvaardigd worden. Want als we naar onze daden gaan, gaan we allemaal verloren. Allemaal. Dus daarom zegt David vers 6, in verband met vers 5. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dan zie je in vers 6, gelijk ook David. Dus dat is precies wat David op dat moment toen begrepen heeft en de mens gelukkig prijst die rechtvaardig verklaard wordt. Zonder tegenprestaties. Integendeel, de dood verdient eigenlijk. David was zich daar heel goed van bewust. Dus als je hier leest, zalig, samen met de psalm zie je, welgelukzalig. Oh, welgelukkig, ik ben zo gelukkig dat ik zalig ben. Verklaard door God. Ja, als de paus mensen zalig verklaard, hoor ik nooit mensen blij juichen. Ja, op het plein. Maar dat spreekt niet over die mensen die op het plein, Sint-Pietersplein, staan en zeggen, jullie zijn heilig. Dan heeft hij het allemaal over dode mensen die honderden jaren of weet ik veel, 10, 20, 30, 40 jaar geleden gestorven zijn. Maar hier spreken we over iemand die gerechtvaardigd wordt, heilig verklaard op het moment dat hij gelooft tijdens zijn leven. Ja, dus God werkt nog steeds in een ieder die gelooft, toch? Dus ja, in deze verdeling de genade weten wij dus heel goed hoe wij met schuld omgaan. Toch? Niet zoals in Psalm 51, verberg uw aangezicht van mij en ik zal mijn ik zal het belijden en dan dat ik vergeving krijg, al dat soort dingen. Nee, dat hebben wij niet, dat doen wij niet. Wij gaan anders met schuld om. Wij gaan schuld om, zoals in Romeinen 3 vers 24, dat wij worden om niet gerechtvaardigd. Hoe? Uit zijn genade alleen. En bij David is dat, God heeft dat echt het op laten schrijven. Als een geweldig voorbeeld voor ons. Ook hij werd om niet gerechtvaardigd, terwijl hij onder de wet was. Maar God kon dat doen, hè? Waarom? Omdat God, als hij zegt, hé, God gaat tegen zichzelf in, dat kan niet. Maar God wist natuurlijk Christus eenmaal. Want David was natuurlijk wel een gelovige. Nou ja, hij was een man naar Gods hart. Maar God wist eenmaal dat bloed van Christus. Dat wast ook die overtreding allemaal weg. Ook van jou al je zonden vergeven zullen worden, David. Nee, wij worden om niet gerechtvaardigd. En kijk in Romeinen 5 vers 1 en 2. Als wij geloven, kijk dan. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God. Dus wij hebben niet zo, oh jee, ik moet wel zorgen dat ik vrede bij God blijf houden. Nee, er staat hier, ik heb vrede met God. Waarom? Omdat ik ben gerechtvaardigd. En een rechtvaardiging, dat betekent niet op basis van wat je elke keer doet. Oh, nou doe je het weer goed. Nee, rechtvaardiging is een eenmalige verklaring. Dat jij in Gods ogen bent rechtvaardig verklaard. Voor altijd. Je hebt Gods gerechtigheid gekregen. Niet dat je dat altijd doet in je leven. Maar je bent het wel. En dat betekent, als je dat bent, heb je altijd vrede met God. Dus ik hoef niet mijn best te doen om die vrede met God elke keer te blijven behouden of te herstellen. Die is er altijd, want ik ben gerechtvaardigd. En dus ja, als ik zondig, dan denk ik daaraan. Oh, nee, de liefde van God is niet minder voor mij geworden. Ik hoef niet zoals David te gaan smeken, o Heer. Hè? Wat zeg je? Wees mij genadig. Nee, dat zeggen wij niet. Ik heb dat een keer opgeschreven in een kerk in Duitsland. Toen was ik heel erg aan het zoekende. En toen had ik ook een boek gelezen van een dominee, hier uit Sassenheim trouwens. Dat is een bekend, die was met mystiek bezig. En die schreef ze ook, wees mij genadig. Dat moet je bidden. Dus ik schreef dat in zo'n katholieke kerk. Had je een kooi schrijven in een boek. En was ik echt zoekende en dan schreef ik, wees mij genadig, oh God. Dat was onwetendheid, ongeloof. Ik zocht de Heer. Ik wou gered worden. Nu zou ik dat, ik zeg dat niet tegen niemand nu. Nee, ik zeg juist, mijn leven heeft de genade. Hier heeft het evangelie van Gods genade. Geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Punt. En zo gaan wij dus ook in ons dagelijks leven met de zonde om. Ik weet, ik ben verzegeld met de Heilige Geest de belofte. Ik ben gedoopt in zijn dood. Hij is in mijn dood gedoopt. Ik ben één geworden met hem in zijn begrafenis en opstanding. Zijn dood, begrafenis en opstanding. Ik ben uit genade zalig geworden door het geloof. In hem in welke wij hebben de verlossing. Toch, hè? Je zegt, ja Jan, die teksten ken ik allemaal. Maar toch, als je het hier hoort, dan zie ik iedereen knikken. Is elke keer een bevestiging dat het leeft. En dat daar zit onze blijdschap en onze behoudenis. En alles zit daarin, ja. En zo gaan wij met daarmee om. Dus als David zegt in Romeinen 4 vers 8. Zalig is de man welke de Heer de zonde niet toerekent. Dan zeg ik, amen. En dan ben ik zeker gelukkig. En dan weet ik ben zo gelukkig. Omdat Romeinen 5, of 2 Korinthe 5 vers 21 zegt hij. Dat hem die geen zonde gekend heeft, Christus. Heeft hij zonde voor wie? Voor ons gemaakt, hè? Waarom? Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Als je zo zou zeggen, gerechtigheid Gods hem zo gekregen maakte. Maar je weet, ja, maar het is in hem, hè? Ja, daar zit mijn zekerheid in. Want dan zou ik dan weer naar mezelf kijken. En dan kom ik ook weer van, nou, dan kom ik ook weer in die schuld, angst en schaamte. En ik ben toch niks waard. En dan moet ik het weer opnieuw proberen. Nee, het is in hem. En Christus faalt nooit. Dus ja. En zo gaan wij dus met schuld om. Wij weten hoe we ermee moeten omgaan. Erken het gewoon. Volgende week ga ik daar nog wat over zeggen. Maar erken gewoon, dat kunnen wij gewoon doen. Ja, ik heb een fout gemaakt. Onder genade mag je gewoon een fout maken. En je weet, ik blijf een kind van God. En dan word je dankbaar. Dus ik heb geen angst om voor God te leven. Omdat ik anders, hè, anders. Maar ik ben blij en dankbaar. Nou, maar ja. Dus wat leert Romeinen 4 vers 1 tot en met 7? De rechtvaardiging is niet uit te werken. Dat wordt geleerd. Dat staat hier. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen, hé, wacht even, Jan. Luther bijvoorbeeld. En ik had zelf ook een paar keer meegemaakt. Die dan zei tegen mij, wacht even. Nee, dat zeg je dan wel, maar wat denk je van Jacobus dan? Ja, en Luther zei ook, de brief van Jacobus, ja, wat moet ik ermee? Ik weet het. Luther heeft ontdekt, hij heeft niet ontdekt iets nieuws, want het stond al in de Bijbel, maar voor hem was het nieuw. De rechtvaardiging is door het geloof alleen, punt. Maar in de kerk, katholieke kerk, is dat natuurlijk absoluut niet zo. Ze hebben de 7 sacramenten, die moet je allemaal krijgen. En dan ga je veilig naar de hemel. En dat is vanaf de wieg tot aan de graf, zorgt de katholieke kerk voor. Ja? Zo was hij natuurlijk opgegroeid. Dus geloof met werken. Meewerken aan de genade. Je moet werken doen. En toen ontdekte hij dat nee, het is door het geloof alleen. En toen las hij de brief van Jacobus. Ga mee naar Jacobus 2. En mijn eigen zus zei dat ook een keer tegen mij toen de tijd, toen ik dat ging vertellen. En die kwam ook gelijk met Jacobus 2 aan. Nee, je moet wel werken doen, want Jacobus leert dat. En Luther die zei toen op een gegeven moment, weet je, als je het woord niet recht snijdt, dan kom je er niet uit. Dan ga je het niet snappen. En Luther, die wist niet over het recht snijden van het woord in waarheid. Dus die zat hiermee, van dat is een tegenspraak met elkaar. Nou, die brief, ja, het liefste haal ik hem eruit. En dan verbrand ik hem als stro in de kachel. Weg ermee. Omdat hij wist niet hoe hij dat moest uitleggen. Dus ja, en dat wordt nu nog steeds gezegd. Kijk, Jacobus 2 vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Wat zouden wij nu zeggen? Ja, inderdaad. Als ik geloof heb en ik heb niet te werken, kan dat geloof mij zalig maken? Ja, dat maakt mij juist zalig. Maar Jacobus is geschreven voordat Paulus kwam. Dus die wist hij niks van. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan zegt hij ja, nee. Nee. Ja, Jacobus weet het inmiddels natuurlijk ook later van Paulus. Ja. En dan zou hij ook hebben gezegd, als het over... Kijk, nou moeten we opletten. Waar gaat dit over? Gaat dit over rechtvaardiging? Hè? Je hebt twee manieren van rechtvaardiging. De een is in verband met eeuwig leven, dat je eeuwig leven hebt. Maar we hebben het ook nog over rechtvaardiging in je wandel. En daar gaat dit hoofdstuk over. En dat zien de mensen niet. En daar is, Jacobus heeft het niet over dat je gerechtvaardigd wordt, dat je eeuwig leven krijgt. Je moet ook werken, geloven plus werken doen. Hij heeft het over, je moet als een gered iemand, hij spreekt ook over mijn broeders, je moet als een gered iemand, hoor je ook de werken te doen. En dat die in overeenstemming zijn met wie je bent. En dat is wat hier eigenlijk staat, ja. Kijk, met Jacobus, dat weet je ook, hij is geschreven aan wie? 12 apostelen, of aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus hij is niet voor het lichaam van Christus. En bij Jacobus was het ook zo, je moest natuurlijk ook besneden zijn. Nou, als Jood ben je dat dan. Maar hoe met Pinkster, dat moesten ze ook doen? Bekeer en laat je dopen met water. Dat is een werk. Ja? Dus je moest dat doen, anders kon je niet gered worden. Dus je kan het niet zo zeggen zoals het nu is. Wij zeggen, ja natuurlijk, zonder werk kan je gered worden. Uiteindelijk weten wij door Paulus, het is altijd geloof alleen. En als het geloof zegt nu, je laat je dopen, dan doe je dat. Als geloven. Je bekeert je, daar begint het mee. Ja? Je gelooft het. Oh, en dan staat iemand klaar om je gelijk te dopen. Nou, dat is, dan doe je dat gelijk toch? Als dat erbij hoort, doe je dat gewoon. Dat is geloof. Het is altijd geloof. Maar goed, we gaan kijken. Kan het geloof hem zalig maken? Kijk in 1 vers 21. Kijk, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, dat zegt hij tegen gelovigen, ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Kan. Nou, het woord maakt altijd zalig. Hier kan zalig maken, hier spreekt hij tegen gelovigen met hun wandel. Zalig betekent niet alleen redding van de eeuwige dood, het betekent ook redding van een verkeerde wandel, een verkeerde leer, dat soort dingen. Het heeft niet altijd met eeuwige behoudenis te maken. Dus Jacobus praat hier over hun wandel. Kijk, 2 vers 3. Ja, geen aanzien des persoons staat erboven. Nou, vers 2. Want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger in een sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met slechte kleding. Ja, je weet hoe het gaat, hè? Rijke man en arme man. Nou, die een heeft aanzien, de ander niet. En wij zijn heel gauw, mensen zijn heel gauw geneigd om die rijke man dan toch met eer te behandelen als die armen. Zo is het toch gewoon. Zo zitten mensen in elkaar. En gij zoudt aanzien degene die de sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerlijke plaats. En zoudt zeggen tot de armen, sta gij hier daar of hier, zit onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijn rechters geworden van kwade overleggingen. Hoort, kijk, mijn geliefde broeders. Heeft God niet uitverkoren de armen der wereld om rijk te zijn in het koninkrijk en het geloof en de erfgenaam des koningsrijks, uit welke hij belooft degene die hem lief hebben? Als we kijken naar vers 12, kijk, spreekt al zo en doet al zo als die door de wet en vrijheid geoordeeld zult worden. Vers 19. Nou, wacht even hoor. Ik zie een paar teksten die niet helemaal... Ik ga gelijk door, want er zit iets... Ik ben een beetje... Ik heb een paar dingen niet goed opgeschreven, zie ik hier. Nou, in ieder geval... Wij worden zalig gemaakt door het geloof alleen, toch? Paulus zegt ook dat hij is zalig gemaakt. God gaat ook zalig maken. Degene die geloven in 1 Korinthe 1 ziet er staan. Wij worden uitgenaderd. Door het geloof zalig gemaakt. Alleen door het geloof alleen, ja. Christus kwam om wie? Om zijn volk zalig te maken, het volk Israël. Kwam hij voor zijn volk, ja. En dan werden ze besneden en gedoopt. En Paulus zegt, Peter zegt, bekeert u en laat u dopen tot vergeving de zonde. Nou, dan komen we in vers 15. Dus als er nu een broeder of zuster naakt zou zijn, kijk, en gebrek zou hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u zou tot hem zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, En gij lieden zou het hun niet geven, de noodruftige heden des lichaams, wat nuttigheid is dat? In de grote verdrukking zullen gelovigen vervolgd worden. En als je het merkteken krijgt, kan je dan kopen en verkopen? Nee. Dus er zijn mensen, ze zijn naakt, die hebben geen kleding, die hebben geen voedsel. Dus Jacobus zegt, als jouw broer er niks heeft, en je zegt, nou joh, wat zegt hij hier? Ze hebben gebrek aan dagelijks voedsel. En in vers 16 zeg je, nou joh, ga heen in vrede en word verzadigd. En je helpt hem niet. Wat voor nut heeft dat geloof voor jou dan? Toch? Dat is bij ons in deze tijd natuurlijk ook zo. En je weet dat heidenen zullen ook Joden eenmaal helpen. Want dan zeggen ze, ja, Christus zegt, jullie hebben ook kleding gegeven. Je hebt mij in de gevangenis bezocht. Dus zie je dat ze het Joodse volk helpen. Maar hij zegt tegen hier zijn broeders, als je hun niet helpt. Wat is dat voor een geloof? Dus dan gaat het over de praktijk, over je wandel. Daar gaat het over. En Oké, we gaan verder. Alzo, vers 17 zegt hij, kijk, alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Klopt dat? Geldt voor ons toch eigenlijk ook. Ik ben gered. Maar als ik een geloof heb, en ik ben gered, en ik doe er verder helemaal niks mee, dan is het op zich een dood geloof. Dat betekent niet dat je niet gered bent. Maar een dood geloof. Wij zeggen dan, de Heilige Geest is geblust. Doet er niks mee. Maar zal iemand zeggen, kijk, gij hebt geloof en ik heb te werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. Ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Ja, in de kanttekening staat ook, in het Engels ook. Toon mij uw geloof uit uw werk of zonder uw werken. Jacobus zegt, laat jij jouw geloof maar zien zonder je werk. Hoe weet iemand nou dat jij gelovig bent zonder je werken? Laat maar zien. En Jacobus zegt, maar ik zal je uit mijn werken mijn geloof tonen. Ik moet denken aan Paulus die zegt dan dat de gestalte van Christus in jou, gestalte mag krijgen. Met andere woorden, je gaat op Christus lijken. En dat betekent een verandering. Ik hoorde vanochtend een getuigenis van iemand. Die jongen die had zelfmoord gepleegd. Die was, kwam uit Leiden. Die was een student. En die had wel last van angsten en dat soort dingen. Maar het was een gelovige. En dan was hij bij de studenten. Dan hadden ze een studentenweekend of week, weet ik veel wat zal er. En hij zat zijn Bijbel te lezen. Dus die studenten die zagen allemaal dat hij een gelovige was. Nou, weet je hoe het aan studentenfeest aan toe gaat? Dan weet je dan ook hoe ze zo iemand dan aanpakken. Dus ik kwam helemaal alleen te staan. En nou, nog een heleboel dingen meer wat er dan gebeurde. Maar dat was de reactie. Maar dat was wel zo. Ze zagen, hij deed niet aan alles mee. Dus ze zagen aan hem, hé, hey, dat is een gelovige. En dat toonde die, niet alleen uit het lezen van de Bijbel, maar ook in waarschijnlijk omdat hij niet aan zuipfeesten meedeed of allerlei andere dingen. Bepaalde dingen, nee, daar doe ik niet aan mee. Daar liet hij mee zijn geloof zien. Hoe? Uit zijn werk. Je kan het met de mond belijden. Maar we weten allemaal, als je het met je mond belijdt en je gedrag is tegenovergestelde, dan gelooft niemand jou. Ben je niet betrouwbaar. En dat is wat er, waar Jacobus het eigenlijk over heeft hier. Ja? En zo hoort het eigenlijk. Kijk, in vers 8 zie je ook, 2 vers 8, aan het eind, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan doe je het wel. Dus als jij je naaste lief hebt als jezelf, dan doe je het goed. Dat zegt hier Jacobus, het gaat even over dat geloof is zonder de werken word je gerechtvaardigd. En Jacobus spreekt hierover, kijk, waar wilt gij weten, wil je weten dat ik bewijs, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is. Hij zegt, moet ik je bewijzen leveren? Dat het geloof zonder de werken dood is. Ijdel mens. Die is zo gek hoor. Dat zegt hij tegen zijn broeders. Want Paulus zegt tegen ons ook. Ga je uitzinnige gelaten. Of ga je dwaas over de opstanding. Spreekt tegen gelovigen. Dus hij zegt. Hij geeft een voorbeeld. Vers 21. Abraham onze vader. Is hij niet uit de werken gerechtvaardigd. Toen hij zijn zoon geofferd heeft op het altaar. Is Abraham gerechtvaardigd. Toen hij zijn zoon offerde op het altaar. Twee voorbeelden. Abraham. En later zie je. In vers 25, Rachel. Dus Abraham heeft zijn zoon toch geofferd op het altaar. Heeft hij gedaan, hè? En dan zie je dat hij dus uit de werken gerechtvaardigd is. Maar, hoe kan dat nou? Dan zegt hij in vers 22, ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken. En uit het geloof volmaakt is geweest uit de werken. En de schrift vervuld is geworden die daar zegt. En Abraham geloofde God. Het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En hij is een vriend Gods genaamd geweest. Wanneer is Abraham gerechtvaardigd door het geloof? We hebben het vorige week nog gelezen. In Genesis 15 vers 6. Wanneer was dat? Toen hij de sterren zag, hè? Had hij toen een zoon? Nee. Toen is hij gerechtvaardigd. Nu zegt de schrift hier, in vers 21, Abraham is gerechtvaardigd toen hij zijn zoon offerde. Dan is hij dus nog een keer gerechtvaardigd. Hoe kan dat? Dat kan niet als jij denkt dat allebei de keer dat je het leest, het gaat over rechtvaardiging voor het eeuwige leven. Nee, het gaat over Abraham werd gerechtvaardigd toen hij God geloofde op zijn woord. In Genesis 5, toen hij de sterren zag. Hij zult een groot naslag krijgen. De tweede keer dat je hier leest, toen hij zijn zoon offerde, dat hij uit de werken werd gerechtvaardigd, zegt vers 22, ziet gij wel, kijk, je ziet het. Wat heeft Abraham gedaan? Gehoorzaamheid is geloofs. Toen ging hij zijn zoon offeren, en toen werd hij uit zijn werken gerechtvaardigd. En daardoor zie je in vers 22, dat het geloof medegevrocht gewerkt heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest, niet door de werken, uit de werken. Met andere woorden, je geloof wordt volmaakt eigenlijk als je doet wat God in zijn woord zegt. Want tussen de tijd dat Abraham gerechtvaardigd werd tot eeuwig leven en dat hij zijn zoon offerde, weet je hoeveel jaar ertussen zat? 40. 40 jaar heeft ertussen gezeten. En Abraham was gerechtvaardigd. Maar nu vraagt God aan hem iets, het onmogelijke, zijn zoon te offeren die zijn erfgenaam is. Maar Abraham wist van de opstanding ook. En ik denk, oh. En hij heeft het dus, hij wou het gewoon doen. En Paulus roept ons toch ook op, wat? Tot gehoorzaamheid aan het geloof. Ja, dat is het. Dus rechtvaardiging is in één, is dat je wordt gerechtvaardigd zonder de werken dat je gered wordt. En daarna kan je als gelovige door je werken laat je zien dat je gered bent. Niet om gered te blijven, of dat God anders misschien boos op je wordt, al soort dingen, of dat je misschien verloren gaat. Nee, het is gewoon een weerspiegeling van Christus in jou. Dat die in jou openbaar komt. En daar spreekt heel duidelijk hier Jacobus over. Het is een geloofstest, namelijk de gehoorzaamheid des geloofs. Gaan we mee naar 2 Timotheüs 3 vers 16. Kijk, wat staat daar? 2 Timotheüs 3 vers 16. Alle schrift is van God ingegeven en nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zijn. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus ik ben volmaakt toegerust, zodat ik volmaakt voor God kan leven. En dat wil zeggen een heilige wandel. En dat is een groei, want Paulus zegt toch, wij zijn volmaakt in hem. Dat ben ik toch. Maar hij zegt in andere teksten, wat zegt hij dan? Word volmaakt. Nee. Als je dat niet begrijpt, dat is weer het verschil tussen positie en je wandel. Ik ben volmaakt, wandel nou ook als een volmaakte. Ja, je kan ook bijvoorbeeld, je bent een kind van je vader, die heb je opgevoed. En je hebt je goed, heb je regels meegegeven, kun je ook leven zoals je geleerd bent door je ouders toen de tijd. Ja, als de goede opvoeding geweest is natuurlijk. En wij zijn volmaakt in hem. Dus als wij, je ziet hier, onderwijzen die in de rechtvaardigheid is. Dus dat is geloof plus de werken doen in de rechtvaardigheid. Dat is een volmaakt geloof. Een geloof dat rechtvaardigheid uitoefent. Kijk Titus 2 vers 12. Titus 2 vers 12. Vers 11. Want de zaligmaker, de genade Gods, is verschenen aan alle mensen. Dat is punt 1. Genade die ons zalig maakt. Dus ik ben gered. Ik ben gered. Ik ben zalig gemaakt door Gods genade. En dan onderwijst ons. Dat is de tweede stap mijn wandel. Die gaat mij nu leren dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakenen. Dus dat we ons daarvan afkeren, verloochenen. En dan matiglijk en dan rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Wij zijn niet gered alleen maar om gered te zijn. God wil ook dat wij rechtvaardig gaan wandelen. Kijk. Nou ja, dat ga je zien als iemand rechtvaardig gaat wandelen. Ja, toch? Als je je mond houdt niet, maar als ik echt God wil dienen. Mijn vriend die zei op een gegeven moment ook van speciaal afgesproken bij mij thuis toen de tijd. En dat was echt een beste vriend. En ik kwam met zijn vrouw en ik was zo veranderd, ik deed allerlei dingen niet meer mee. En toen zei hij, ja, nou ja, daar is toen de vriendschap officieel beëindigd. Ik was veranderd, zei hij. Maar ja, hij zegt, ik ben niet veranderd. Ik hou niet van veranderingen. Maar ja, jij bent zo anders geworden. Je doet aan dingen niet meer mee. Dus ja, dat gaat gewoon niet meer verder. En dat klopt ook. Dat ging ook niet meer. Dus ik wou dat ook zelf ook niet meer. Maar hij kwam er zelf mee. Dus hij kon ook gered worden. En dat had nooit gebeurd. Maar ik was veranderd. Zie je het? Met andere woorden, hij zag de rechtvaardigheid. Hij zag mijn geloof. En dat is waar Jacobus dus over spreekt daarin. Ja? Dus als Jacobus zegt, we gaan afsluiten in vers 22. Dat, nou hoe zegt hij het ook alweer? Jacobus 2 vers 22. Kijk, ziet gij wel dat het geloof medegevrocht heeft met zijn werken? Dus het geloof is de oorsprong, de bron van jouw werken natuurlijk. Wij zijn ook gered, hè? Christus heeft alles gedaan en voorbereid op dat wij daarin zouden wandelen. Daarin zouden wandelen, wat hij voorbereid heeft. Dus ja, als je dat onderscheid nou weet te maken, dat de volmaaktheid is niet door de werken, maar die bewijst zich uit de werken. Dan praat je over je wandel. Dus ja, nou, Paulus heeft meer over volmaaktheid te zeggen natuurlijk, hè? Niet dat wij het reeds volmaaktheid gekregen hebben, maar ik hoe zegt het ook weer? Ik jaag naar die volmaaktheid. Ik ben volmaakt, maar ik jaag. Nou, je kent al het verschil, jij ook, in het begin, dat je gelooft. En hoe je nu bent, 4 jaar later, dan kijk je terug en denk je, wauw, zo, ik ben toch echt veranderd in een hoop dingen, toch? Bepaalde dingen doe ik niet meer, niet omdat het per se niet meer mag, maar gewoon, dat wil ik ook niet meer. En dan zie je dus die verandering. En dat is dus die volmaking van je geloof. Je krijgt een rechtvaardig wandel. Dus ja, een rechtvaardige wandel weerspiegelt een rechtvaardig persoon, toch? Een heilige wandel weerspiegelt een heilig persoon. Een gelovige wandel weerspiegelt een gelovig persoon. Dus ja, de werken, een volmaakt geloof, dat wil zeggen, die werken, dat wil zeggen, die maken het geloof vol. Volmaakt geloof. De werken maken het geloof vol. Dus ja, en dan, nou ja, we gaan er nou niet heen, maar hij spreekt ook over Rachel op de hoer, hè? Wat heeft Rachel gedaan? Die verspieders toch geholpen? Weet je hoeveel jaar dat was nadat ze door de Rode Zee gingen? Hoeveel jaar zijn ze in de woestijn geweest? 40! Net zoals Abraham 40 jaar na zijn vader ging. Nou, Rachel op de hoer, die zegt, ik heb het gezien. En wij versmolten van angst. Rachel was een gelovige. En 40 jaar daarna heeft ze dat geloof volgemaakt. Heeft ze laten zien door Israël te helpen en die mensen te verstoppen. En ze heeft zelfs gelogen. Weet je waar ze zijn? Van God mag je toch niet liegen? Nee. Maar nu verbond zich aan Israël en zet de verspieders verborgen. Hetzelfde verhaal. Ook weer een volmaakt door de werken, maar het heeft met gehoorzaamheid aan het geloof te maken. En bij Paulus is het, bij ons is het nu zo. Ja, heeft hij over wie krijgt de prijs? Iedereen die zijn verschijning lief gehad heeft. En dat betekent dat iemand die dat heeft, die gaat dan ook de gehoorzaamheid aan het geloof, aan de gezonde leer doen. En dan heb je hetzelfde. Principes zijn hetzelfde. En geloof bewijst achteraf, want Abraham werd ook een vriend van God genoemd, maar een vriend, en bij ons spreken hier al niet zo daarover, maar achteraf blijkt altijd of iemand een vriend is van jou, toch? Weet je wanneer? Rijken hebben heel veel vrienden, hè? Maar hoeveel vrienden hebben ze als ze alles kwijtraken? Kijk maar naar Job. Niet veel meer, hè? Maar dat zijn je ware vrienden. En Abraham werd ook een vriend van God genoemd, want hij bleef God trouw. En Job exact hetzelfde. En zo ook wij, al zijn zijn verschijning liefhebben. Ja, je kan ook vrienden kwijtraken, ja. Maar goed, ik heb in ieder geval één hele grote vriend in de hemel. Dus ja, wat zien wij dus in de Romeinen 4, als we daar terug gaan. Sluit nu af. Nee, het is. Abraham bewees, en ook Rachel, de hoer, hè, ook nog een hoer. Bevestigde, of bewees door gehoorzaamheid zijn geloof. En zijn rechtvaardige positie. Wij ook kunnen ons door gehoorzaam aan de gezonde leer bewijzen en bevestigen ons geloof en onze rechtvaardige positie die wij hebben. Absoluut. En dat is waar Romeinen met Abraham in vers in 1 tot en met 4 en 5 over spreekt. Dus Jacobus 2 en Romeinen 4. Is dat een tegenstelling? Nee, is geen tegenstelling. Alleen je moet wel goed begrijpen waar het over gaat. Dus als iemand daarmee komt, dan kan je het ook zeggen. Ja, geloof hoort werken te doen. Het is ook voor ons een les. Dat je zegt, ja, je mag geloven, natuurlijk alleen. Maar goed, het is wel de bedoeling dat wij een rechtvaardig wandel gaan krijgen. Daar roept je ons wel toe op. En dat kan je uit jezelf niet, maar wees maar blij dat je niet onder de wet bent, maar onder genade. Want genade stelt je daartoe in staat. Gezamenlijk gezonde leer. Dus je moet de Bijbel lezen, je bidt met God en je doet het. En hij geeft je de kracht. Maar geloof is een stap die je zet. Je stapt hem in het vertrouwen dat hij je ook. En dat deed Abraham ook. Want hij stond zo. Hij wist dat God hem uit de doden kon opwekken. Dus Abraham had absoluut gestoken. Is dat een gehoorzaamheid des geloofs? Ja. Is dat een volmaakt geloof? Ja. Het bewees zijn rechtvaardige positie. Dat hij deed wat de Heere zei. En dat is ook voor ons een hele belangrijke les. Dus niet, maar ik ben gered eens altijd. En dan kan ik doen en laten wat ik wil. Ja, dat kan ik. Maar het is niet een volmaakt geloof dan. Ja? Vader, wil u danken. Danken voor alles. Danken voor uw woord. In de naam van onze Heere Heiland Jezus Christus. Amen.